Maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te raken. En ga niet meteen, denken dat je...
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dat moet je dat dus veranderen. Dat is toch de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan?
Hartelijk welkom bij deze aflevering van het praatprogramma Mag het ergens over gaan? In dit programma, dat elke zondag te beluisteren is, komen mensen aan het woord uit heel verschillende achtergronden, maar ze hebben allemaal één ding gemeen, ze zijn het gewend om na te denken. Het thema van dit programma is verandering. En ik hoop dat we door dit programma een beeld krijgen van de kansen die deze tijd, waarin alles lijkt te bewegen, ons biedt. Dit programma wordt opgenomen in de herenkamer van het Fundatiehuis van Tijlers Museum. En dat is een hele passende locatie, omdat er hier in dit museum al sinds de tijd van de verlichting vragen zijn gesteld en beantwoord die hebben bijgedragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen. De gast van vandaag is Gerben-Jan Gerbrandy. Hij vertegenwoordigt sinds 2009 D66 in het Europees Parlement. Over 3 dagen zijn er weer verkiezingen in Nederland en een van de belangrijkste thema's van deze Tweede Kamerverkiezing is Europa. D66 is verklaard voorstander van Europa, maar er is ook veel euroskepsis binnen een aantal andere partijen. Over een paar dagen weten we hoe het Nederlandse volk vindt dat we verder moeten. Hartelijk welkom.
Bedankt.
Meneer Gerbrandy. Waar komt u vandaan vandaag? Komt u uit Brussel?
Nee, ik woon nog keurig in Den Haag en zit dus doorgaans zo'n 3-4 dagen per week in Brussel en 1 weekje per maand in Straatsburg.
Oké, dus ik neem aan dat die dagen dat u hier in Nederland bent, dat u de debatten ook wel volgt die zich afspelen rondom de verkiezingen?
Ja hoor, en die zijn overigens ook vanuit Brussel prima te volgen. Dus ik volg het allemaal op de voet en mag zelf ook af en toe meedoen aan debatten. Dus we zijn er actief bij betrokken, ook vanuit het Europees Parlement.
Ja, nu heb ik begrepen dat het Europees Parlement, om wat beter beeld te schetsen van Europa, hè, men heeft de indruk dat de normale burger niet echt goed op de hoogte is van wat er nou eigenlijk allemaal precies gebeurt in Brussel. Zijn ze een soort van offensief begonnen om dat duidelijker te maken? Klopt dat een paar dagen geleden? Nelly Smit-Kroes aan het roer?
Ja, mevrouw Kroes die is inderdaad, heeft zelf dat initiatief genomen. Die heeft een paar vrouwelijke collega's van mij gevraagd om daaraan deel te nemen. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om niet alleen maar over Europa te praten. Dat de feiten kloppen, dat is evident dat goed moet zijn. Maar dat het ook niet alleen maar gaat over wat levert Europa ons nou in euro's allemaal op. Want er is zoveel wat stabiliteit, veiligheid, met elkaar in vrede samenleven oplevert aan welzijn, wat nou niet meteen in euro's is uit te drukken, maar wat misschien wel veel meer waard is dan die euro's die we daaraan verdienen. En dat vind ik met name heel belangrijk om ook dat deel van Europa en die bijdrage van Europa aan ons welzijn in Nederland, om dat ook sterk te benadrukken.
Ja, nu is het wel zo dat de situatie was voor 2001. Voor de invoering van de euro hadden we die stabiliteit ook, dankzij het Verenigde Europa. Was de invoering van de euro eigenlijk wel een goed idee dan? Ik ga die discussie maar weer eens aan.
Ja, nee, terechte discussie. Ik denk dat het een heel erg goed idee is. Niet voor niks zijn het de ondernemers die zo'n grote campagne zijn gestart van red in hemelsnaam die euro en kom met het echte verhaal over Europa. Er zijn natuurlijk wel fouten gemaakt bij de invoering van de euro. Er zijn landen te snel lid geworden, ook van de eurozone, omdat daar andere politieke motieven achter zaten. Dus daar zijn fouten gemaakt, maar belangrijker nog is dat we eigenlijk bewust de fout hebben gemaakt, want het is in die tijd ook al gezegd, van als we een gezamenlijk monetair beleid hebben, dan moeten we ook veel meer gezamenlijk economisch beleid hebben. Als de verschillen economisch binnen de eurozone te groot worden, dan is dat met die ene munt niet vast te houden. Want vroeger was het zo dat een land dat in de problemen kwam, kon zijn munt devalueren. Dat had dan voordelen voor de export en dan kon zo'n land op die manier proberen eruit te komen. Ja, dat kan nu niet meer, want die euro die heeft een vaste waarde en dus die onderlinge waarde kan niet meer verschillen. Dus daar zijn fouten gemaakt, fouten waar ook voor gewaarschuwd is. Alleen op dat moment dacht men van nou laten we het nou maar eerst invoeren, dat het belangrijkste is. En dan komt die verdere verdieping, die verdere vervolmaking van Europa, komt vanzelf.
Is dat een naïeve gedachte geweest? Wat waren de politieke motieven die ten grondslag lagen aan de invoering van de euro in 2001? Waarom hebben ze die landen daartoe toegelaten?
Het was een stap, het was een logische volgende stap. We hadden de interne markt gekregen, we waren steeds meer geïntegreerd. Alleen wat je nog wel zag, is dat er problemen waren met muntverschillen. En dat leidde ook tot allerlei onzekerheden, vooral ook voor bedrijven. Die moesten altijd rekening houden met verschillen in de waarde van munten. Die moesten zich daar weer tegen verzekeren. Dus de gedachte van laten we naar één munt gaan. Nu we zo ver geïntegreerd zijn op economisch gebied, moet dat kunnen. Dus die gedachte was heel logisch en is ook heel goed geweest.
Er ooit nagedacht, neem niet kwalijk dat ik je interrupeer, maar is er nooit nagedacht over dan een gefaseerde invoer van de euro, dat sommige lidstaten misschien even zouden moeten wachten?
Nou ja, dat is ook zeker gebeurd, want we zijn niet met alle Europese lidstaten meteen begonnen met de euro. Mm. Je moest aan criteria voldoen. Mm. Dus je staatsschuld mocht niet te groot zijn, je begrotingstekort mocht niet te groot zijn. Pas daarna kon je in aanmerking komen om lid te worden van de eurozone. Dus daar hebben we op zich prima naar gekeken. Die criteria zijn vastgesteld. Een land als Griekenland, die hebben we te snel lid laten worden. En dat is een fout die we allemaal nu ook wel erkennen.
En het grote probleem is natuurlijk dat er geen goed toezicht is gehouden of geen goede controle is geweest op de feiten die Griekenland
Precies.
op tafel heeft gelegd.
Nou, dat is bij Griekenland gebeurd, maar misschien nog wel een grotere fout is geweest. Want Griekenland is heel klein. Hè? Het is iets meer dan 3% van de Europese economie. Dus het is eigenlijk ook heel raar dat wij met z'n allen zo in de problemen raken, omdat één land zo in de problemen is. Mm-hmm. De grote vraag is ook niet nu van, dat heb ik de afgelopen dagen continu bij de debatten weer gezien, van nog meer geld naar Griekenland. Nee. Maar het gaat niet om Griekenland alleen. Als alleen Griekenland uit de euro zou kunnen stappen zonder dat verdere consequenties heeft, dan zou dat probleem niet zo heel groot zijn, behalve een heel groot drama voor de Griekse bevolking. Maar wat veel belangrijker is, dat op het moment dat wij laten zien van wij laten een land makkelijk vallen, dan krijg je een soort salami-tactiek. Dan krijg je dat de markten geen vertrouwen meer hebben in Spanje, in Portugal, in Ierland, mm-hmm. in Italië. Mm-hmm. En dan wordt het echt onhoudbaar. Dan gaat die eurozone helemaal uit elkaar vallen. En dan kan je ook afvragen of wij de Europese integratie in het algemeen overeind kunnen houden. Mm-hmm. En dat is het grote gevaar. Maar je had het over te makkelijk toelaten van Griekenland en niet goed toezicht houden. Wat denk ik een veel crucialere fout is geweest, is dat we het stabiliteit- en groeipact, dat was de basis van de euro, landen moesten aan, je mocht niet meer dan 60% staatsschuld hebben en je jaarlijkse begrotingstekort mag niet meer dan 3% zijn.
De bekende 3% waar iedereen het over heeft. Ja.
Van je bruto nationaal product. En de Europese Commissie zou daar toezicht op houden, maar het zijn de lidstaten zelf die dan moesten beoordelen of dat ook goed ging.
Je moet jezelf beoordelen.
Dus de slager kon zijn eigen vlees gaan controleren. En daar is het fout gegaan. Toen Portugal op een gegeven moment al vrij snel de problemen kwam, kwam er een boze brief vanuit Brussel van Portugal, je moet je tekort verkleinen. Mm-hmm. Maar toen in 2005 Frankrijk en Duitsland niet meer aan die normen konden voldoen. Ja, toen kreeg je een politiek proces. Kwam er druk vanuit Berlijn en Parijs van jongens, misschien moeten we maar eens wat rustiger met die criteria omgaan. Mm-hmm. En zeggen van nou, 3%, hè, een beetje meer tijdelijk mag ook wel. En dat hoeft nog niet zo erg te zijn als je daar ook dan wel toezicht op houdt, dat er wel uitzicht is op snel weer terug naar die 3%. Maar op het moment dat Berlijn en Parijs zeiden van nou jongens, hè, het kan wel een onsje meer. Mm-hmm. Ja, toen is ook de discipline in andere landen verdwenen. Mm-hmm. Dus de grote kritiek van Duitsland nu, van ja, landen als Italië en Griekenland en Spanje hebben het totaal uit de hand laten lopen, is een beetje goedkoop, want ze zijn zelf ook verantwoordelijk voor die sfeer die op die manier ontstaan is.
Ja. Even over dat toezicht. Ik kan me voorstellen, er is natuurlijk ontzettend veel euroskepsis, hè? Onder mensen die vaak misschien niet van de hoed en de rand weten, maar vanuit het onderbuik reageren van Europa kost ons alleen maar geld. Nou ja, het is een bekende discussie, gaan we niet weer opnieuw voeren. Kunt u zich daar ook wel wat bij voorstellen? En de tweede vraag die daar logischerwijs op volgt, D66 is verklaard voorstander van Europa. Er is geen partij die zich daar zo sterk voor inzet. Hoe komt het dat die boodschap maar niet duidelijk overgebracht wordt? Waar gaat het mis? Waarom begrijpt de gewone burger niet het belang van Europa?
Ja, dat, Daar zijn meerdere oorzaken voor. Eén is dat het verhaal van wij betalen te veel en krijgen te weinig terug. Dat is natuurlijk een heel makkelijk verhaal. Iedereen begrijpt dat. Wat daar onder zit en wat veel moeilijker uit te leggen is, is wat je allemaal terugkrijgt wat niet meteen in euro's is uit te drukken. En natuurlijk, je hebt ook alle berekeningen dat elke Nederlandse inwoner zo'n 2000 euro per jaar extra krijgt dankzij die Europese integratie. Dat is natuurlijk ook een verhaal wat D66 graag vertelt. Maar die andere kant, wat het oplevert, dat je stabiliteit hebt. En dan heb ik het nog niet eens over dat je niet met elkaar in oorlog raakt. Want ik ben het eens met mensen die zeggen, ja, maar oorlog is sowieso ondenkbaar in Europa. Maar je kan wel heel veel onrust krijgen. Wat we nu in Griekenland zien gebeuren, waar rechtsextremisten in opkomst zijn, waar linksextremisten in opkomst zijn, dat kan echt tot een soort revolutionaire omstandigheid leiden, die tot heel erg veel instabiliteit leidt. En ja, we weten allemaal dat als je kijkt naar kinderen, wanneer doen kinderen het beste op school, is als ze thuis een stabiele omgeving hebben. Stabiel, en dan kunnen ze goed leren, dan gaat het rustig, dan worden ze niet afgeleid. Hetzelfde geldt voor ons allemaal. Wij als mensen hebben belang bij een stabiele omgeving. En als Europa iets gebracht heeft, dan is het stabiliteit. Wij hoeven niet meer bang te zijn voor allerlei onrust in Europa, dankzij die Europese integratie.
Oh, maar dat, nu wankelt die rust, die wankelt nu dus. Ja. Bijvoorbeeld in Griekenland, een land als Griekenland, waar de problemen aanzienlijk zijn. Het volk moordt en komt in opstand. Je zei het net zelf.
Ja.
En dan? Wat heeft Europa dan voor een invloed op die onrust?
Ja, en dan vind ik het heel belangrijk dat politici over die korte termijn problemen heen kunnen stappen en het grotere verhaal kunnen vertellen. En vooral als je kijkt naar het zat al in je inleiding, de wereld is zo ontzettend aan het veranderen. Wij zijn gewend dat het Westen domineert de wereld. En dat zijn de Verenigde Staten, dat zijn wij. Dat verhaal, dat is niet meer. Opkomende landen als China, als Brazilië, als India, maar ook landen in Afrika, die worden zo invloedrijk in de wereld. En daar zit zoveel dynamiek en veranderingsdrang achter, dat als wij niet oppassen, dan gaan wij langzaamaan naar achter. Mm-hmm. En dat brengt een onzekerheid teweer. Want je ziet dat mensen hebben het gevoel dat ze geen perspectief meer hebben. Mm-hmm. Dat hun kinderen, dat onze kinderen het misschien minder goed hebben dan wij het straks hebben. Mm-hmm. En die onrust, dat is volgens mij de echte voedingsbodem van wat je ziet ontstaan. Dan vluchten mensen in onzekerheden. Terwijl het enige antwoord daarop is dat wij als Europa sterker moeten gaan staan. Dat wij in dat grote spel van de wereld, dat wij tegen meer dan 1 miljard Chinezen, ja, Nederland met 16, 17 miljoen inwoners, we worden uitgelachen. Wij
zijn hoeveel kleiner inwoners heeft Europa in totaal?
500 miljoen.
En kunnen we daar wel een gezicht vormen tegen China?
Absoluut, absoluut. En dat komt ook door onze economische kracht.
Mm. Nog steeds?
Absoluut, absoluut. Wij zijn, de economie van China draait op export. En wat wij allemaal kopen aan spullen, kijk eens hoe vaak er Made in China op staat. Dat voedt natuurlijk de Chinese magen. Dus China heeft er ook heel veel belang bij dat Europa op die manier wel welvarend blijft. Je ziet ook dat wij regelmatig nu onze hand ophouden richting China van ondersteun onze euro. En dat doen de Chinezen ook, met miljarden tegelijk. Maar in dat krachtenveld, dat wereldwijde krachtenveld, staan wij als individuele landen in Europa echt, we doen niet meer mee. We hebben het heel goed gezien bij de klimaatconferentie in Kopenhagen, 2009, december. Daar hebben we gezien, daar ging Europa, maar ook de Verenigde Staten naartoe met de gedachte, we gaan dit regelen, we gaan hier een internationaal klimaatverdrag uitslepen, prima, en iedereen kan weer rustig slapen en de wereld kan weer vooruit. Er is een heel mooi moment daar dat op een gegeven moment president Obama, die dacht dat hij samen met de Chinezen een soort finale deal ging sluiten, en die kwam binnen. En die zag daar de Chinese premier zitten, maar ook van India en Brazilië en van Zuid-Afrika en van Rusland. Dus die werd daar direct geconfronteerd met het feit dat Amerika niet meer in staat is om zomaar de wereld te veranderen. en dat alle anderen daarin meespelen. Europa zat daar dus niet meer bij. Waarom? Mm-hmm. Wij zaten daar als 27 dwergjes tussen reuzen. Mm-hmm. Terwijl als 27 dwergen op elkaar gaan staan, dan maak je ook een reus. Mm-hmm. En dat hebben we toen niet begrepen. En dat is echt voor Europa ook een behoorlijke wake-up call geweest. Van jongens, als wij op deze manier als onafhankelijke lidstaten op dat wereldtoneel opereren, dan staan we nergens. Okay, we moeten dat gezamenlijk doen.
We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de invloed van Europa op de mondiale situatie. Zo'n voorbeeld hè, als in Kopenhagen. Vervolgens is het 2012, dan heb je in Rio een klimaatconferentie. Daar heeft Europa, is toch als één partij daar gaan zitten. Maar per saldo heeft dat ook geen verschil gemaakt, toch?
Nee, het was overigens een duurzaamheidsconferentie. Geen klimaatconferentie, wat wel een belangrijk verschil is. Ik ben daar zelf ook bij geweest. En het klopt. Europa heeft daar niet kunnen brengen wat het gehoopt had. Dat had wel met een heleboel andere omstandigheden te maken. Een hele belangrijke reden was dat Europa zelf door onze eigen europroblemen de invloed in de wereld aan het kwijtraken is. Hè. Dus als je nog een argument zoekt waarom we dat snel moeten oplossen, dan heb je daar het argument. Ik weet nog heel goed dat op dinsdag in Rio de Janeiro Europa echt in de hoek werd gezet. En dat kwam ook omdat de dag daarvoor had je de G20 in Mexico, waar Europa in het aangezicht van de hele wereld, nou bijna met ezelsoren in de hoek was gezet van foei, nu ga je je eigen economische problemen oplossen, want we hebben daar in de hele wereld last van. Mm-hmm. Dus dat tast het gezag van Europa aan. Wat alleen in Rio belangrijker was, dat het ging daar natuurlijk over de grote uitdaging van de mensheid. Mm-hmm. Hoe gaan wij straks, we zitten nu met 7 miljard mm-hmm. mensen, dadelijk gaan we naar 9 à 10 miljard mensen. Consumptie neemt toe. Hoe gaan wij het voor elkaar krijgen om wat de aarde ons biedt, om dat op zo'n manier te gebruiken dat onze kinderen daar dadelijk ook nog gebruik van kunnen maken? Want we gebruiken nu zoveel dat we op 22 augustus hebben we eigenlijk voor het hele jaar al alles gebruikt. Mm-hmm. En de rest, dat is eigenlijk een hypotheek op de toekomst. Mm-hmm. En die boodschap, die brachten wij als Europa heel duidelijk met een misschien een beetje een technocratische benadering van we moeten normen stellen op watergebruik, op grondstoffengebruik, noem maar op. Maar 2/3 van de wereld leeft nog altijd in armoede. En dat zijn landen die steeds machtiger worden. En hun eerste prioriteit is om hun bevolking uit de armoede te halen. Mm-hmm. Die zitten nu nog niet te wachten op dat duurzaamheidsverhaal. Dus de finale tekst waarmee we eindigden was absoluut niet ambitieus. Er zit wel iets achter, en daarom was het zo boeiend om daar ook bij aanwezig te zijn, dat diezelfde landen die probeerden om elke ambitie uit de tekst te halen, zijn wel in eigen land bezig om hun economie te vergroenen. Mm-hmm. Want ze hebben wel door dat, ja, gewoon lekker zo doorgaan zoals nu, daarmee raken zij de armoede ook niet kwijt. Ze hebben ook door dat als wij niet efficiënter met grondstoffen omgaan, als wij niet een oplossing vinden voor waterschaarste, noem maar op, dan kunnen wij ook niet groeien. Dus de enige echte groei in de toekomst is alleen maar mogelijk als je dat op een groene, duurzame manier doet. Ja. Alleen waarom wilden zij geen ambitieuze tekst? Zij willen niet dat de wereld bepaalt hoe ze dat doen. Nee. Maar dat ze het zelf aan het doen zijn, is wel een hele interessante observatie.
Ja, want uw portefeuille in Brussel behelst milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. U bent daar dag in dag uit mee bezig.
Ja.
U zei het al, de uitdagingen zijn enorm op dit moment. Hè. Er vallen aquifers, de ondergrondse waterstromen, die vallen droog.
Ja.
Worden overbepompt, zoals dat heet. Dat zijn irreversible, dat zijn niet omkeerbare processen. Die gewoon intussen wel doorgaan. En ik heb wel de indruk, maar misschien vergis ik me, daar moeten we me dan maar van overtuigen. Europa, ik geloof volledig in uw verhaal. En ik geloof dat u echt overtuigd bent van dat.
Ja.
Maar wat is de invloed nu van Europa? Rio is een goed voorbeeld daarvan. Op dit soort processen. Is Europa niet letterlijk een beetje een roepen in de woestijn antwoorden? Met een tanende invloed, u zei het net zelf al, door de ongeloofwaardigheid van onze monetaire crisis, die onze monetaire crisis heeft veroorzaakt. En hoe gaan we dat oplossen? Hoe krijgen wij weer een stem in het kapitel? Wanneer gaan mensen weer naar ons luisteren?
Ja, nou, in het verleden konden wij ontwikkelingslanden vaak meekrijgen in onze langere termijnvisie, door daar ook heel veel geld tegenover te stellen. En in Rio, bij die duurzaamheidsconferentie, was de grote vraag van de armere landen was ook van ja, wij willen prima met jullie duurzaamheidsagenda mee, maar kom maar door met geld. Hmm. En ja, dat hebben we op dit moment niet. We hebben natuurlijk nog altijd onze ontwikkelingsfondsen. En dat is nogal behoorlijk wat geld. Maar wij kunnen niet zomaar zeggen van nou, wij financieren jullie verduurzaming wel even. Wat we wel kunnen doen, want Europa is natuurlijk nog altijd een van de allersterkste economieën van de wereld. Zo niet de sterkste. We moeten onszelf ook niet in de put praten.
Is dat zo?
Ja, absoluut. We zijn nog altijd met 500 miljoen mensen het meest welvarende continent van de wereld.
Maar we zijn wel aan het interen, letterlijk, denk ik.
Nou, we zijn aan het interen, maar wij zijn nog altijd economisch gezien een supergrootmacht. Dus het is niet zo dat als dat eventjes wat tegenzit, dat we dan meteen niks meer voorstellen. Alleen, we moeten wel met z'n allen de schouders eronder zetten om ervoor te zorgen, niet dat we volgend jaar en het jaar daar ook nog staan, want daar maak ik me geen zorgen over, maar dat we daar over 20, 30, 40, 50 jaar nog staan. Ja. Nou, hoe kunnen wij meehelpen? En daarvoor moeten we eerst onze eigen economie ook veel efficiënter en vooral schoner maken. Want ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf van morgen is of duurzaam of het bestaat niet meer.
Want u zegt zelfs dat de weg uit deze monetaire crisis, uit deze economische crisis, is naar een groenere samenleving. Ja. Dat zal onmiddellijk de problemen die nu heersen, zou dat recht evenredig oplossen.
Ja, duurzaamheid is al lang niet meer de agenda van de geitenwolle sokken en de linnen tasjes. Het is een keihard economisch verhaal geworden. Mm-hmm. En ik vind het fantastisch om sommige bedrijven daarmee bezig te zien. Paul Polman, de topman van Unilever.
Die altijd hier genoemd wordt in dit programma, wat heel grappig is.
Ja. Maar dat is een ontzettend inspirerende leider die vooruitkijkt. En zijn visie is voor zijn bedrijf ook heel duidelijk. Als wij niet verduurzamen, bestaat ons bedrijf straks niet meer. Mm-hmm. En hoe komt dat? Dat komt door schaarste. Schaarste aan grondstoffen, schaarste aan water. Nou, we zien het allemaal als we tanken. Je ziet die benzineprijs omhoog gaan. Mm-hmm. Dat is niet een tijdelijk iets omdat er misschien met Iran problemen zijn of dat het ergens anders in de wereld onrustig is. Nee, wij zijn zo hard aan het groeien met bevolking en consumptie in de wereld. Mm-hmm. En het aantal grondstoffen dat we hebben, dat neemt niet,
is beperkt,
neemt niet toe. Sterker nog, het neemt af omdat we ervan van gebruiken. Dus,
nou, omdat we ervan gebruiken en omdat we op een niet duurzame manier doen.
Precies.
Dus het vult zich niet aan.
Absoluut. En nou, de oorspronkelijke vraag was, hoe kan Europa daar nou aan bijdragen? Want we worden steeds zwakker. Nou, ten eerste, die zwakte valt mee als we bereid zijn om gewoon de goede weg vooruit te gaan. Daarnaast, waar ik heel erg in geloof, is dat wij wat pragmatischer met de rest van de wereld omgaan. En dat wij met landen die wel verder willen, dat wij daar partnerschappen mee sluiten. En dat wij met technologieoverdracht, wij kunnen landen kunnen wij bepaalde handelsvoordelen geven als zij op een duurzame manier hun economie ontwikkelen. Dus er zijn ontzettend veel manieren waarop we dat kunnen doen. Miljarden die aan ontwikkelingshulp nog altijd vanuit Europa naar arme landen gaan, daar kunnen we ook duurzaamheidscriteria aan koppelen. Mm-hmm. Ik vind bijvoorbeeld de achteruitgang van natuur, biodiversiteit, is een van de grootste bedreigingen van de aarde. Mm-hmm. Ik vind dat ons ontwikkelingsbeleid mag niet ten koste gaan van biodiversiteit, natuur in arme landen. Mm-hmm. Nou, als je dat soort criteria zet, dan help je die landen op de langere termijn daar ontzettend mee en ook onszelf.
Dus wat u eigenlijk zegt, u wil een soort van coalitie aangaan met andere, dat heeft ook een naam, de Willing Countries, geloof ik.
Ja, Coalition of the Willing heb ik het genoemd. Ja. Die kant moeten we op, ja.
Dus dat je samen, en dat zijn niet alleen landen in Europa, maar dat zijn landen in andere werelddelen toch ook? Of zijn het echt Europese landen?
Nee. Ik zie daar Europa echt als geheel. Maar we hebben het, ik geloof dat het 2 weken geleden was, heeft Australië zich aangesloten bij het handelssysteem wat wij in Europa hebben met emissierechten. Mm-hmm. Een ingewikkeld systeem, maar bedrijven krijgen een bepaald aantal rechten om CO2 uit te stoten. Het aantal rechten gaat langzaamaan omlaag, dus bedrijven moeten steeds meer investeren om minder uit te stoten. En ze kunnen die rechten kopen op de markt. Mm-hmm. Nou, Australië wil zich daarbij aansluiten. En ik zie dat dus als een overwinning voor Europa. Mm-hmm. Dat is een systeem. Het werkt nog niet perfect, maar dat gaat het in de toekomst hopelijk wel doen. is een erkenning voor dat systeem. Mm-hmm. En ook een eerste stap naar een wereldwijd systeem. Want mm-hmm. daar moeten we uiteindelijk toch naartoe. Als wij mm-hmm. in Europa alleen maar verduurzamen en in de rest gebeurt dat niet, wat overigens niet het geval is, maar dan ben je nog nergens.
Ja, want met name dit soort zaken die met klimaat te maken hebben, zijn natuurlijk grensoverschrijdend.
Absoluut. Ja.
Dan, je kan het niet per se afdwingen. Dit soort.
Maar het boeiende is, en daarom zei ik dat even in een bijzinnetje, het is niet zo dat wij in Nederland of in Europa nou de grote verduurzamers zijn. Landen als China investeren momenteel veel en veel meer in schone technologie, mm-hmm. omdat die doorhebben dat dat straks echt de economische doorslag geeft. Mm-hmm. Het is... Ja, we leven wat dat betreft echt in een fascinerende tijd. Hè? Er is een revolutie gaande, een verduurzamingsrevolutie. Ik noem dat wel eens een groene industriële revolutie. En we staan in het begin van die revolutie. Ik ben ervan overtuigd, als wij over 20, 30 jaar in dit zaaltje terug zouden kijken, dan geloven we onze ogen niet dat wij zo snel de wereldeconomie hebben weten te verduurzamen.
Dat geloof je echt, dat klinkt heel positief.
Ja, daar ben ik een absoluut optimist is. En waarom? Omdat voor het eerst gaan de economische wetmatigheden gaan gelden ten aanzien van duurzaamheid. Duurzaamheid was eigenlijk voor een groot deel altijd een moreel gedreven mm-hmm. agenda, waar de wetgever aan meedeed, waardoor het toch nog werd afgedwongen. Mm-hmm. Maar het wordt nu een economische agenda.
En op het moment dat de economie mee gaat spelen, zijn landen zelf bereid om daar in te investeren.
Nou ja, en vooral bedrijven. Als jij als bedrijf veel minder water gebruikt voor een bepaald productieproces en water wordt een schaars en duur goed, dan produceer je dus veel goedkoper. En dat is de economische wetmatigheid.
Ja. Dus eigenlijk met andere woorden kunnen we zeggen dat de overbevolking, de enorme populatiegroei, met het afnemen van het aantal grondstoffen, dat misschien ook nog een soort van positiviteit, dat behelst wel iets...
Ik denk wel dat we ook heel serieus moeten kijken naar die bevolkingsgroei. Mm. Waar ik mij vaak aan stoor is dat als een autonoom proces wordt gezien waar we niks aan kunnen doen. Mm-hmm. Daar kunnen we natuurlijk heel erg veel aan doen. Je ziet dat hoe welvarender een land is, hoe kleiner de bevolkingsgroei. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat hoe hoger het opleidingsniveau, vooral bij jonge vrouwen. Mm-hmm. Dus ik geloof heel sterk in dat we heel veel moeten inzetten om vooral meisjes in armere landen te zorgen dat die ook naar school gaan. Mm-hmm. Hoe hoger het opleidingsniveau, vooral bij vrouwen, hoe geringer het aantal kinderen. Mm-hmm. Want nu is het toch vaak van, nou, heel veel kinderen, want dat biedt toekomst. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Dus dat we ons zomaar neer moeten leggen bij bevolkingsgroei, dat vind ik geen goed uitgangspunt. Maar het is een politiek taboe, hè? Je mag er bijna niet aankomen.
Nou ja, dat is mijn volgende vraag. Het is natuurlijk zo, wat ik begrepen heb, zijn drie fases. Hè? We hebben in het begin hebben te maken gehad met je krijgt kinderen en er gaan een paar van je kinderen gaan dood. Dus je kan er beter zeven maken. Als er drie dood neervalt, heb je er nog vier over. En dat werkt ook zo, want die kinderen die gingen ook dood. Dus dat hield elkaar dan een beetje in balans. Toch gingen we toen naar een situatie waarin we gezonder werden. We werden ouder, er gingen minder kinderen dood. Maar we hadden nog steeds dat idee in ons achterhoofd, kinderen blijven maken voor onze economische zekerheid. Dat heeft geleid in eerste instantie ook een beetje bij ons tot een enorme bevolkingsgroei. Maar dat is nog te overzien in Nederland. Maar ook in landen als India en China. Maar die zijn blijven steken in fase 2. Terwijl wij inmiddels zijn doorgegaan naar fase 3. En genoeg hebben aan twee kinderen. Drie kinderen, 2.4.
Ja.
Die fase 3, waar jij het eigenlijk over hebt. Hè, dat mensen gaan realiseren, het is niet nodig om 7 kinderen te maken. Want als je kan er ook 3 maken, die gaan het overleven in deze tijd. Ook in India. Ik zat bijna te denken dat je hebt in China heb je die totalitaire maatregel van één kind beleid. Mensen werden beloond als ze maar 1 kind kregen. Ik zit wel eens te denken, zou het niet een uitstekend idee zijn als er zo'n totalitaire maatregel, want het is nogal bedreigend wat er gebeurt, ook in andere landen toegepast zou worden. En dat Europa dat dan als een soort van voortrekker zou voorstellen, 2 kinderen punt of anders?
Ja,
ik roep maar iets heel raars. Nee, ik zit een beetje te testen waar de verantwoordelijkheden van Europa liggen.
Nee, absoluut, absoluut. Kijk, ik zeg wel eens, wij hebben heel veel kritiek op het regime, het totalitaire regime in China. En wij gunnen alle Chinezen ook democratie. En dat is ook zo. Ik vind ook bij economische afhankelijkheid moeten wij blijven vechten voor meer democratie. Maar moet je eens bedenken hoeveel Chinezen we nu hadden gehad als zij dat besluit niet hadden genomen.
Ja, precies.
Maar ik ben ervan overtuigd dat de wijze waarop we daar in Europa zijn gekomen en ook in de Verenigde Staten, in de welvarende landen waar wel ook democratie is, dat een absoluut betere weg is om te bewandelen. Mm. Want ik vind democratie, mensenrechten, ook het recht voor mensen om over hun eigen leven en dus ook het leven van de volgende generatie te beslissen, dat vind ik wel een heel belangrijk goed. En ik zal als D66er hier dus niet echt gaan pleiten voor een totalitair Chinees regime. Wat overigens ook een rol speelt, dit zijn heel erg de economische invloeden op het krijgen van wel of niet veel kinderen. Maar religie heeft daar natuurlijk ook een hele grote invloed op gehad. Mm. En ja, ik vind dat we daar ook eens wat kritischer naar kunnen zijn. De katholieke kerk is in Nederland wat dat betreft natuurlijk al heel erg gemoderniseerd. Mm. Maar de rol van de katholieke kerk in bijvoorbeeld Zuid-Amerika en ook in Afrika, die is op dat vlak lang niet altijd positief te noemen.
Nee, maar wel heel erg bepalend en ook eigenlijk moeilijk te veranderen. Dat is zo verbonden met die cultuur.
Ontzettend. En dat kerken nog pleiten tegen het gebruik van condooms bijvoorbeeld, dat vind ik echt niet meer kunnen.
Nee, en wordt daar dan ook vanuit Europa, zal ik maar even zeggen, wordt er ook gesproken met geestelijke leiders over dit soort zaken? Of is dat niet verantwoordelijkheid van Europa?
Nou ja, daar zijn we ook in het Europees Parlement vaak mee bezig. Want dit zijn ook binnen Europa hele gevoelige beleidsterreinen natuurlijk. Want Italianen, die zullen niet snel pleiten voor het aanpakken van de katholieke kerk om ten aanzien van condooms, abortus, noem allemaal maar op, is van standpunt te veranderen. Dus daar zie je ook binnen Europa, zie je daar echt wel scheidslijnen lopen.
Ja. Even iets anders wat betreft Europa, de landbouwsubsidies. Dat is natuurlijk een heikel punt en ik geloof dat op dit moment wordt er een nieuw stelsel ontwikkeld.
Ja.
Want tot nog toe was de situatie dat er verschrikkelijk veel geld, ik geloof 40% van het totale budget van Europa gaat naar landbouw, naar landbouwsubsidies. Nederland krijgt overigens ongeveer 800 miljoen, heb ik begrepen, dus we maken er dankbaar gebruik van. Toch werkt het averechts, hè? Dat is nu wel gebleken, die landbouwsubsidies. Kunt u daar iets meer over uitleggen, hoe dat werkt en hoe het gaat werken?
Ja, het is ooit door de Nederlander Mansholt is dat beleid bedacht. En dat was na de Tweede Wereldoorlog, was dat ook helemaal niet zo'n rare gedachte. Want we moeten zorgen dat we in Europa voldoende voedsel produceren tegen een redelijke prijs. En dat was vooral gekeken naar de consumenten ook, van het mag ook niet te duur worden. Nou, dat was logisch, na 5 jaar afschuwelijke oorlog op ons continent. Alleen dat beleid is totaal uit de hand gelopen. Velen kennen nog de verhalen van de boterbergen, de melkplassen, noem allemaal op.
Ik ben opgegroeid in die tijd dat gewoon speelde. Ik vond het iets onvoorstelbaars.
Ja.
Maar er werd gewoon dus melk weggespoeld en er werd...
Want hoe ging dat? Boeren die kregen subsidies voor productie. Dus hoe meer je maakte, hoe meer geld je kreeg vanuit de Brusselse kas. Nou, toen bleek dat niet meer werkte en dat te veel negatieve effecten had, is dat beleid een aantal jaar geleden veranderd.
Want er werd te veel geproduceerd, waardoor de prijs dreigde te laag worden.
En boeren gingen niet meer produceren wat op de markt nodig was. Nee, ze gingen produceren waar ze de meeste subsidie voor konden krijgen.
Ja.
Nou, dus dat systeem was totaal failliet en dat is toen omgebouwd naar een systeem waarin boeren inkomenssteun krijgen. Nou, ik zeg wel eens gekscherend van, daarmee hebben we Europese boeren eigenlijk benoemd tot Europese ambtenaren. We betalen ze vanuit publieke middelen om te doen wat ze doen, dat is boer zijn. En de D66-lijn is van, er is nog nooit een sector binnen de economie, en dat is uiteindelijk ook de landbouwsector, sterker geworden, beter geworden, door structureel afhankelijk te zijn van subsidies. Mm-hmm. Je hebt een zekere dynamiek nodig, je hebt vernieuwing nodig, en dat hou je juist tegen met het huidige beleid. Als je dan verder kijkt naar de verwachtingen in de toekomst, dat de voedselprijzen alleen maar zullen toenemen, dat heeft te maken ook met de bevolkingsgroei, met
schaarste,
noem maar op, dan kan je met vrij eenvoudige economische rekenmodelletjes kan je uitrekenen dat boeren in nu en in de toekomst eigenlijk een hele goede boterham kunnen verdienen door gewoon op de markt te produceren. En dan is het dus niet nodig om daar zo verschrikkelijk veel publiek geld tegenover te zetten. En vooral ook om vernieuwing, verduurzaming op die manier tegen te werken. Nou, we zijn nu bezig met het nieuwe beleid. En daar zal een groot deel, nou, 30% van het geld, dat is het voorstel van de Europese Commissie, zal gericht zijn op verduurzaming, op vergroening. Wat ontzettend belangrijk is, want 50% van het Europese oppervlakte is boerenland. En nou ja, de biologen zeggen wel eens dat in delen van Nederland met intensieve landbouwpraktijken heb je op natuurgebied net zoveel biodiversiteit als in de woestijn. Dus terwijl dat boerenland ook een hele grote bijdrage kan leveren aan de natuur in Europa. Dus dat kunnen we op een veel betere manier doen, met vrij eenvoudige ingrepen door aan een akkerrand wat bloemen te planten. En dat zit dus in die 30% vergroening van het landbouwbeleid. Mm-hmm. En dan gaan we langzaamaan naar een, nou ja, toch een beter beleid. Alleen het had voor D66 veel radicaler mogen vergroenen en ook vrijer mogen maken. Mm-hmm. En de budgetten kunnen echt omlaag. Want ja, we moeten echt naar een systeem waarin de boeren gewoon weer voor de markt produceren. En niet alleen maar voor subsidies.
En waar zit dan de weerstand? Als u zegt dat wat D66 betreft zou het veel radicaler mogen. Wat zijn dan de partijen die daarop tegen zijn? Want dit klinkt tot mij als een heel logisch verhaal in de oren. En zeker in tijden dat Europa behoorlijk klem zit.
Ja.
Zou het toch wel schelen als je de helft van die 45 miljard aan andere dingen zou kunnen uitgeven?
Ja, nou, dat zijn gevestigde belangen. Zoals je dat zo vaak ziet. Zoals je in de energiesector ziet dat de oliebedrijven een ongelofelijke invloed hebben op het beleid wat gevoerd wordt. Want ja, daar gaan honderden miljarden in rond. Dat zie je ook dus bij de boeren. Die zijn nu decennia lang zijn ze gewend dat er zoveel geld naar die sector vloeit. Als je het aan vertegenwoordigers van de boeren vraagt, dan zien zij die, nou ja, het is zo'n 40 miljard euro wat wij jaarlijks aan de boeren aan subsidies geven. Dat zien zij niet als publiek geld wat ook ergens anders naartoe zou kunnen gaan. Nee, dat is boerengeld.
Dat is van hun.
Ik zie dat als D66er als belastinggeld. Mm-hmm. Net zoals al het andere geld wat via belastingen wordt geïnd. En dan moet je gewoon een hele duidelijke keuze in maken hoe je dat uitgeeft. En als je het aan boeren geeft, kan je het niet aan iets anders uitgeven.
Nee.
Maar het zijn dus die gevestigde belangen, die zijn zo sterk dat het heel erg moeilijk is. En dat heeft de praktijk ook de afgelopen jaren aangetoond. Mm-hmm. Om daar echt wat radicalere veranderingen in aan te brengen.
Maar is dat ook niet een onderdeel van het misschien toch wel enigszins falende systeem van Europa en de Europese parlement? Of niet, die lobbygroepen, bijvoorbeeld ook voor de landbouwbelangen, zijn heel krachtig. Maar dat vind ik ook niet zo raar, want we hebben heel veel geld om die lobby voor te kunnen brengen. En dat geld komt vanuit Europa, dus toch? Dus ze krijgen heel veel geld, daarmee wordt het een hele sterke groep die zich sterk kan presenteren in Brussel. Het is een beetje een rare cirkel waar ik ongewild aan bijdraag.
Ja, ik denk er altijd wel iets genuanceerder over. Je moet daar heel transparant in zijn. Hè? En je moet lobbyisten moeten geregistreerd zijn. Het moet duidelijk zijn waar ze voor staan. Noem maar op. Maar ik maak ook gebruik van lobbyisten van Natuur en Milieu, van Greenpeace, van Wereld Natuur Fonds, noem maar op. En die weten die weg ook wel te vinden. Ik moet eerlijk zeggen dat als een bedrijf voor heel veel geld een diner aanbiedt, dan betekent dat niet dat ik meer genegen ben om dat standpunt te volgen dan wanneer ik met een lobbyorganisatie die minder geld heeft een ander verhaal hoor. Ik vind dat het ook bij een integriteit van een politicus hoort dat je de afweging maakt op grond van de informatie die je krijgt. Alleen soms krijg je natuurlijk niet alle informatie, want sommige rijkere organisaties zijn beter in staat om dat bij jou te brengen. Mm-hmm. Dus daar zit wel een ongelijkheid. Maar wat ik een groter probleem vind, is dat je de belangenbehartiging niet alleen maar buiten het parlement ziet, maar ook binnen het parlement. Wat ik nog altijd heel curieus vind, stel dat iemand met een chemische fabriek parlementariër wordt, dan zal iedereen het raar vinden als die in dat parlement opkomt voor de belangen van de chemische industrie. Zeg, nee, dat is belangenverstrengeling en dat kan niet, want jouw beleid dat heeft direct te maken met jouw eigen fabriek. Dat kan niet. Maar we vinden het wel doodnormaal dat er allemaal mensen met een boerenbedrijf op de landbouwpolitiek zitten in een parlement. En ja, ik vind dat heel curieus. Ik vind dat precies dezelfde dingen. Dus daar heb je ook belangenverstrengeling. En je ziet heel sterk dat de boerenlobby zit zo geïnfiltreerd in het politieke systeem, mm-hmm. dat je daar een probleem hebt. In Brussel heb je natuurlijk het parlement, je hebt de Europese Commissie en je hebt de lidstaten die gezamenlijk de raad vormen. Mm-hmm. Die hebben allemaal werkgroepen die vergaderen. Mm-hmm. Dat komt uiteindelijk samen in een werkgroep, het permanent comité wordt dat genoemd. En daar zitten de ambassadeurs in en die vergaderen over alle onderwerpen. Op eentje na, landbouw. Dat zit in een aparte kolom waar alleen maar landbouwmensen over vergaderen. En dat is natuurlijk heel curieus, want dan wordt er nooit een afweging gemaakt van, hey, moet dat geld nu wel naar landbouw gaan? Moet dat niet naar duurzame energie
gaan? Dan weet je
gaan,
wel wat die kolom zegt natuurlijk. Ja. Dat lijkt me duidelijk.
Dus dat is heel curieus. Dat dus ook in de besluitvormingsstructuur is dat nog zo apart georganiseerd dat daar bijna niet doorheen te breken is.
Dus?
Nou, daar ben ik als D66er heel druk mee bezig om dat wel voor elkaar te krijgen. Het is heel belangrijk dat wij met het verdrag van Lissabon als Europees Parlement mm-hmm. nu eindelijk ook zeggenschap hebben gekregen over hoe het landbouwbeleid wordt vormgegeven. Mm-hmm. Want daarvoor hadden wij daar helemaal niks over te zeggen. Dus wij proberen nu om daar ook gaten in te schieten. Daar gaat tijd overheen, want een sterke burcht heb je niet in één dag veroverd. Dus dat zal even duren.
Is het wel eens frustrerend voor u, dit soort zaken? Ik ben één keer in Straatsburg geweest op uitnodiging van het Europees Parlement om daar eens bij te zijn. Nou, dat was hartstikke leuk. 3 dagen in een hotel gezeten. Ik heb een beetje rondgelopen, de plenaire vergaderingen meegemaakt, lekker te eten gekregen, te drinken. Ik kreeg wel een beetje de indruk van, ja, jongen, wat een dure... Ik alleen kostte al €1000 die 3 dagen. Ik bedoel, en wie ben ik nou? Ik was van een lokale omroep, maar ze wilden mij ook inzetten om terug te gaan met het verhaal, hoe geweldig het daar ging. Het is toch een beetje een geldverslindende moloch. En als ik dan dit soort zaken hoor, kan ik me voorstellen met uw integere principes, daar ga ik hem voor het gemak maar even vanuit, dat het ook een hele frustrerende omgeving moet zijn om een poot aan de grond te krijgen om echt daadwerkelijk veranderingen te kunnen doorvoeren.
Die twee dingen hebben niet zoveel met elkaar te maken. Kijk, ik ben er ook niet zo'n groot voorstander van dat daar allerlei journalisten met geld naar Brussel of Straatsburg worden gehaald. Het probleem is alleen wel, ja, als jij lokaal verslaggever bent, dan is de gemeenteraad 5 minuten fietsen. Of als jij parlementair verslaggever in Den Haag bent, is dat ook vrij makkelijk. Mm-hmm. Dat is met Europa natuurlijk veel moeilijker. Mm-hmm. Er zitten gelukkig ook een heleboel journalisten in Brussel. Maar dan moeten er ook anderen naartoe komen om dat verhaal wat breder te vertellen. En dat kost helaas geld. Maar wat ik belangrijker vind is over die frustratie dat ik sommige dingen er niet doorheen krijg. Ja, dat heeft elke partij op elk democratisch niveau. Mm-hmm. Een partij die meer groen in de stad wil in een gemeenteraad, maar die heeft een meerderheid tegenover zich. Die zal ook daardoor gefrustreerd raken. Maar ja, dan kan ik mijn eigen politieke agenda niet verwezenlijken.
Ja, dat snap ik. Hè.
Datzelfde heb ik ook in het Europees Parlement.
Ja, maar daar zijn de belangen misschien wat groter. En daar zijn de problemen wat groter. En is de omwenteling wat lastiger ook. Want wat ik u alsmaar hoor zeggen, het gaat over de lange termijn. Het gaat niet over morgen. Het gaat over de toekomstige generaties. Je zoon zit hier toevallig in de zaal. Ja, het gaat ook over hem. Nou, ik heb ook zoon, dus ik weet hoe dat werkt. Dat is ook heel belangrijk. Maar die lange termijn visie is moeilijk, zeker in tijden van economische crisis, is het moeilijk om die lange termijn visie aannemelijk te maken en voor het voetlicht te krijgen. En dat lijkt me buitengewoon frustrerend, omdat het daar volgens mij over gaat.
Ja, maar gelukkig hebben we ook een heleboel dingen die we vandaag en morgen regelen. Ik ben zelf nog altijd heel erg trots op dat ik vrij snel nadat ik in 2009 in het parlement kwam, mee kon werken aan nieuwe wetgeving. En met hart na hart vechten is het ook gelukt om dat er doorheen te krijgen. Waarbij we het gebruik van illegaal gekapt hout in Europa strafbaar maken. Mm-hmm. Dat was dus nog niet strafbaar. Mm. Dus als er in Maleisië op een illegale wijze regenwoud wordt gekapt, dat wordt naar Europa verscheept, dan kon dat hier nog gebruikt worden. Mm-hmm. En dat hebben we voor elkaar gekregen mm-hmm. in het Europees Parlement. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk fantastisch dat je dat meteen voor een gebied met 500 miljoen mensen voor elkaar krijgt. Ja. En dat zeg ik wel eens tegen mijn collega's in de Tweede Kamer. Zo van, ja, jullie doen het voor 17 miljoen mensen. Wij doen het voor 500 miljoen mensen. Mm-hmm. En het is natuurlijk fantastisch om dat te kunnen doen. En natuurlijk zijn veranderingen op een grotere schaal soms moeilijk. Maar je hebt heel vaak ook overwinningen die op de korte termijn werken. En dat is fantastisch om dat voor elkaar te krijgen.
En die maakt het allemaal de moeite waard?
Maakt het absoluut de moeite waard. Eerder dit jaar zat Maurits Groen hier. Die heeft toen verteld over zijn Waka Waka Light. Nou, ik raakte op een gegeven moment door zijn verhaal ook zo geïnspireerd dat ik binnen enkele weken het voor elkaar kreeg om in de Europese begroting geld vrij te maken voor dat soort lampjes. Mm-hmm. En daar zijn we nog mee bezig om dat dan ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Maar dan zie je dat je echt in een tijdspanne van weken kan je mm-hmm. iets voor elkaar krijgen. Dus het is echt niet altijd alleen maar log en langzaam en lange termijn. Je kan ook echt heel snel dingen voor elkaar krijgen.
Okay.
En dan is die schaal is natuurlijk fantastisch.
Ja, dat begrijp ik. Nog even terug naar dat subsidiestelsel. Ik ben vegetariër geworden op mijn 11e, omdat ik tegen de bio-industrie was. En vervolgens kwam ik er op een gegeven moment ergens in mijn leven achter dat ik structureel en consequent meebetaal aan de bio-industrie de reden waarom ik vegetariër ben geworden. Dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen. Dat heb je niet voor het zeggen. Je betaalt daar aan mee. Vind ik heel erg verschrikkelijk overigens.
Ja, ja.
De enige oplossing die mij voor ogen staat is het invoeren van bijvoorbeeld een vleestaks. Is dat iets wat u ook zou ambiëren, zo'n soort maatregel?
Ja, ja, D66 heeft dat zelfs ook in het verkiezingsprogramma staan. Wij zijn daar heel erg sterk voor. Mm-hmm. Het gaat uit een beetje van het principe de vervuiler betaalt. Mm-hmm. Wat ik nog even los van de intensieve veehouderij mm-hmm. en het grote dierenwelzijnprobleem wat daaraan gekoppeld zit. Mm-hmm. Wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, is dat de belasting, en dan niet in geld, maar de belasting op de planeet, is veel groter bij vlees dan bij graan. Je hebt geloof ik 10 kilo graan nodig om 1 kilootje vlees te produceren.
En 5000 liter water voor één biefstukje.
Ja. Onwaarschijnlijke hoeveelheden water. Ja. Dus de ontbossing van de Amazone in Zuid-Amerika komt voor een groot deel doordat wij hier zo graag veel vlees eten. Mm-hmm. Want daar gaan ze dan die grote boerderijen maken. En dat vind ik eigenlijk nog de allerbelangrijkste reden mm-hmm. waarom wij langzaamaan naar minder vlees zullen moeten gaan. Mm-hmm. Vleestaks is één weg. Het zal ongetwijfeld ook via het prijssignaal gaan. Maar ik denk ook dat het heel goed is om mensen daar veel meer bewust van te maken. Daarnaast is het denk ik belangrijk om met z'n allen de vraag te stellen, moeten wij bijvoorbeeld in dat kleine Nederland wel zo ontzettend veel vlees produceren, wat allemaal wordt uitgevoerd en waar we het veevoer allemaal voor uit Zuid-Amerika halen.
Ja, het is niet efficiënt.
Nee, maar niet alleen efficiënt. De natuur heeft iets fantastisch, dat heet de kringloop. De natuur is een perfecte cirkel. En het zal in de toekomst voor de mensheid alleen maar lukken om ook in de toekomst nog welzijn te hebben, als wij onze economie met diezelfde cirkel zullen in diezelfde cirkel weten te brengen. Circulaire economie, dat heeft ook met recycling te maken en noem allemaal maar op. Daar zit een prachtig idee achter. Maar ten aanzien van vleesindustrie werkt dat dus ook alleen maar als je veel meer voor lokale, regionale productie gaat, waarbij ook het voer dus uit diezelfde regio komt. Mm-hmm. Want anders is die cirkel nooit rond.
En een vermindering van de hoeveelheid vlees, neem ik aan.
En een vermindering van de hoeveelheid vlees, ja.
Ja.
Maar zelfs een pleidooi om gewoon maar één dagje minder of één dag
geen vlees te eten. The Meatless Monday.
The Meatless Monday. Ik was erbij in het Europees Parlement dat Paul McCartney daar ons toesprak om daarvoor te pleiten. En nou ja, ik was totaal verbaasd dat het CDA daar schande van sprak, want dat kon helemaal niet. En dat lapje vlees, dat was ons recht. En
was je daar verbaasd over dat ze dat, het CDA, hè?
Nou ja, ik ben dan misschien dan zo naïef dat ik daar toch elke keer weer zo verbaasd over ben. Dat je
houd dat vast, zou ik zeggen.
Nou ja, dat hoop ik ook wel vast te houden. Maar dat je zo feiten en ja, toch een moreel kompas kan uit het oog kan verliezen, omdat je voor bepaalde belangen staat.
Ja. In het kader van belangen van boeren, melkproducenten met name hier in Nederland, er is een paar dagen geleden is er weer een nieuw initiatief gelanceerd. Dat heet de Milk Story.
Ja.
Ik geloof dat u daar ook bij betrokken was op een of andere manier. Misschien wel de initiator zelfs.
Nou,
ervan,
zo niet. Zo niet.
Ja,
nee.
Dat geloof ik ook. Ja. Dat heeft te maken met dat de burger, de consument, wordt gevraagd, toch? Om een ook de buur, maar ook de stakeholders, de mensen die belang hebben bij die zuivelindustrie, wordt gevraagd om hun mening van hoe het verder zou moeten met de toekomst van de zuivelindustrie. Ja. Maar misschien zeg ik het wel helemaal verkeerd. Wat is de Milk Story precies? U kunt het beter uitleggen dan ik.
Nou ja, dat valt ook wel mee. Het is voor een heel groot deel ook bewustwording van melk komt van de koe. Gelukkig weten de meeste mensen dat nog wel. Hoewel je wel eens hoort dat heel veel kinderen denken dat die echt van de Albert Heijn komt. En steeds vaker staan die koeien ook niet meer in de wei. En dat is onnatuurlijk. Koeien die alleen maar op stal staan, die kant moeten we niet naartoe. Dus de Milk Story heeft onder andere ook die agenda van laten we nou ons veel bewuster zijn van waar komt melk vandaan? Wanneer krijg je echt gezonde melk? En wat moeten we daarvoor doen? Nou, daarvoor moeten we dus melk kopen van koeien die ook lekker buiten komen. Overigens, en dat is, daarom past dit zo in een bredere verhaal rond duurzaamheid. Ik had het al even over die groene revolutie die in de wereld aan het gaande is. Schaarste is één reden waarom dat plaatsvindt. De andere, dat zijn wij met z'n allen, consumenten. Mm-hmm. Wij zijn ons steeds meer bewust van onze rol die wij hebben. Mensen willen niet meer voor een bedrijf werken dat geen aandacht heeft voor natuur, voor duurzaamheid. En het is nu misschien met hoge werkloosheid, zie je dat wat minder. Maar over 10, 20 jaar hebben wij een arbeidsmarkt waar bedrijven niet weten hoe ze aan mensen kunnen komen. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat jij als bedrijf een hele goede naam hebt. Mm. Mensen willen trots zijn voor het bedrijf waarvoor ze werken. Mm. Dus je ziet dat de consument in de winkel steeds meer, dat is niet echt meer een heel klein groepje, die groep wordt steeds groter. Duurzame producten wil hebben. Je ziet het succes van supermarkten die lokale producten op de markt brengen. Dus daar zit een enorme drang van consumenten in om ja, toch weer naar die duurzame kant te gaan. En daar past de Milk Story natuurlijk perfect in.
Ja. Is het iets wat van onderop tot stand gebracht moet worden? Ik heb een video gezien waar je nu zegt, in Rio overigens, dat u met name onder de indruk was, niet van wat er binnen de muren van de conferentie gebeurde, maar wat er buiten gebeurde. De belangengroeperingen, de actiegroepen, de NGO's, de mensen die buiten stonden, die niet naar binnen mochten, maar die een mening hadden en die luid kenbaar maakten. Dat eigenlijk de beweging is die uiteindelijk het verschil gaat maken. Het ja. Volk, de belangengroeperingen.
Ja, en bedrijven. Kijk, en wat ik ook een prachtig voorbeeld daarvan vind. Je had op een gegeven moment groot schandaal met KitKat. Dat chocolade, die chocoladereep. Die is van Nestlé. En er was een campagne dat de palmolie die in een KitKat zit, die komt uit Maleisië, Indonesië. Daar worden oerwouden voor neergehaald om die palmolie te kunnen verbouwen. Dat is het leefgebied van de orang-oetang. Is er een direct verband tussen jouw KitKat en het verdwijnen van de orang-oetang. Mm. Zo'n campagne heeft ook door internet, sociale media, Facebook, noem allemaal maar op, kan dat nu zo snel verspreiden dat Nestlé, een van de allergrootste bedrijven in de wereld, wist niet hoe snel ze hun palmoliegebruik moesten veranderen. Mm. En dat zijn nu een van de grote voorvechters ook van duurzame palmolie. Mm. Nou, daar zie je hoe een publieksactie, hoe wij met z'n allen als mensen, als burgers, het voor elkaar krijgen om dus een bedrijf te veranderen. Mm. En dat is een prachtig voorbeeld van hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En dat is niet alleen maar dit ene bedrijf. Want alle andere bedrijven zien dat ook. Die zien de kracht van de consument. Mm-hmm. En daar speelt sociale media natuurlijk een ontzettend grote rol in. Want vroeger was dat veel moeilijker om daar heel snel een grote campagne van te maken. En nu kan dat in enkele uren kan dat naar miljoenen mensen zich verspreiden. Dus dat is fantastisch.
Ja. De vraag is dan wel vervolgens, waarom bestaan er nog steeds plofkippen? Als je hiervan uitgaat, ik kan me voorstellen dat er hele groepen zijn, ik ken er veel in ieder geval, die weigeren nog zo'n plofkip te eten.
Ja.
Toch zijn er bevolkingsgroepen enorm die liever €2 betalen dan €6 voor een kipfiletje.
Ja, en dat is omdat elke burger die misschien lid is van Greenpeace of van Natuurmonumenten en denkt heel bewust te zijn met over de aarde en duurzaamheid, die is ook consument. En die staat in de winkel en die moet die keuze maken. Mm. En niet iedereen kan die keuze maken. Voor sommige mensen is het heel simpel. Van nou, met mijn budget kan ik alleen maar €2 betalen en niet €6. Maar ik denk wel dat dat langzaamaan aan het veranderen is.
Wat ik eigenlijk vraag, is bewustwording niet iets van de hoger opgeleide, van de elite nog steeds? En wanneer gaat dat dan, als dat zo is?
Nou,
wanneer sijpelt dat door?
Voor een deel wel. Daarom zei ik ook niet iedereen is in staat om die keuze te maken. Maar wat ik wel interessant vind, is dat waarom hebben we het over de plofkip? Omdat dat blijkbaar een issue is geworden. En omdat nu grote winkelketens zeggen van oké, wij willen die plofkip niet meer. En dat is dan misschien in aankoopgedrag nog maar een klein groepje. Maar een grotere groep heeft dat wel kunnen afdwingen. En dat vind ik dan wel fascinerend. Dat is een beetje hetzelfde als met die KitKat en Nestlé. Dat alleen maar duurzame palmolie gebruikt gaat worden. Ik ben ervan overtuigd dat we ook ten aanzien van plofkippen, van andere voorbeelden, dat we toch steeds meer naar die duurzamere oplossing gaan. En ja, daar ben ik een optimist voor.
Ja,
maar
ik vind uw optimisme vind ik aanstekelijk al. Ja. Want ik zie ook tegelijkertijd, vandaag kwam deze week kwam er een advertentie bij mij binnen, die ook behoorlijk aan de kaak gesteld van Albert Heijn. Die hebben hamsterweken. Nou, dat is een soort van plofkip-hamster gebeuren. Ik weet niet of je het hebt gezien.
Nee.
Dat kost echt geen drol. Dan heb je 12 kilo kipfilet voor €2,98. Ik zeg maar wat, hamsterweken, ja. Albert Heijn is een van de bedrijven die zich nogal laat voorstaan op hun duurzame groene karakter. En daar ook in groeien, zeggen te groeien. Toch komen zij dan weer met zo'n actie die weliswaar nauwlettend in de gaten wordt gehouden. En wordt bekritiseerd en veroordeeld. Maar het gebeurt nog wel. Is het niet zo dat die grote bedrijven zich denken van nou, het is goed om een groen imago te hebben. Wij doen net alsof. En ondertussen rammen we die plofkip toch aan de onderkant nog even naar binnen.
Nou, daar moet je heel erg voor oppassen. Dat vergroenen niet, in het Engels zeg je dan window dressing wordt. Dat alleen maar voor de bühne is.
Voor de bühne, ja.
Om ook nog maar een Duits woord te gebruiken.
Ja, het Europees parlement. Ja. Maar we hebben geen tolk nodig. Dat is het mooie van deze zaal. Ja.
Nee, maar het interessante, we hadden het eerder over wat kan Europa doen na die grote duurzaamheidsconferentie in Rio. Ik zei een pragmatische aanpak. Handelsvoordelen voor landen die op een duurzamere manier produceren. Ik geloof heel erg ook in die aanpak. We moeten dus... die verduurzaamheidsagenda ook op een andere manier bij landen er doorheen zien te krijgen. Als Brazilië op een gegeven moment toch ook wel begrijpt van, als we zo doorgaan met de productie van kippen, dan levert dat misschien nu veel geld op. Hm. Misschien volgend jaar ook nog. Hm. Misschien over 10 jaar ook nog. Maar over 20 jaar niet meer. Hm. Dan denk ik dat we ze mee kunnen krijgen in een bredere vergroeningsagenda. Hm. Alleen, het zal niet op alle vlakken lukken. En ik hoop bij de plofkip wel. En ik hoop zoveel mogelijk ook wel. Maar het zal hier en daar toch ook minder gaan lukken, ja.
Oké, nou tot slot. U bent de zoon van 2 biologen, heb ik begrepen.
Ja, klopt. Ja.
Hebben zij de problemen waar wij nu mee te maken krijgen, hebben zij die destijds enigszins kunnen voorzien? En komt daar ook uw bevlogenheid vandaan?
Nou ja, er is natuurlijk ontzettend veel voorzien. Wat ik het allerleukste vind van kind te zijn van 2 biologen, is dat ik van kinds af aan heb ik niet alleen maar een liefde voor natuur meegekregen en het belang van natuur, maar ook ben ik als het ware mijn hele jeugd getraind in het kijken naar dingen. Als ik met mijn ouders door een bos liep, dan was daar leven en achter die boom zag je dan dat daar een of ander bijzondere paddenstoel stond of een leuk kevertje. Als ik dus door een bos loop, en nu ook met mijn eigen kinderen, dan zie ik veel meer dan een ander die daar doorheen loopt. Ja. Dan gaat natuur, gaat leven. Het wordt veel interessanter. Als jij door een bos loopt en je ziet niks, alleen maar bomen en wat blaadjes op de grond, dan is dat veel minder inspirerend dan wanneer je misschien daar nog een hagedis hebt gezien of weet ik veel wat. En ik denk dat dat nog wel het allerleukste is van kind van 2 biologen te zijn. Dat ik daarin getraind heb. Die combinatie van opmerkingsvermogen en daar scherp op letten. En die liefde voor natuur.
Ja, het is dus uw taak nu ook om te zorgen dat die hagedisjes en die kevertjes er straks nog steeds zijn voor uw zoon.
Absoluut, daar vecht ik hard voor.
Heel goed. Dank u wel voor dit gesprek. Leuk dat u er was.
Heel graag gedaan.
We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering Mag het ergens over gaan. De uitzending die u zojuist hoorde staat vanaf morgen op de site www.ziggyklaases.nl. Daar vindt u ook meer informatie over het programma en over de gasten die de komende weken zullen aanschuiven. U kunt de opname van dit programma bijwonen vanaf 1 uur in Tijlers Museum. Volgende week is mijn gast Juri Albrecht. Hij is directeur van de Bali in Amsterdam. Ik wil nog een aantal mensen bedanken. Job de Haas, René Kind voor de techniek. Babette van de Weg voor de opnameleiding. Martijn Brewaert voor de tune. Tijlers Museum uiteraard. En Okhuizen Wijnkoperij. En Mark Haag voor de ondersteuning van de site. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.